Goeiemôre almal, hartlik welkom in die erediensd und ein herzlichen Willkommen. It's good to have you in our midst, welcome. En as daar enige ander gaste is, hartlik welkom. Jammer, ons was bietjie laat, die karse deur wou nie toemaak nie. Ja, dan raak het nogal koud as jy dan gaan ry. En toe het ons maar een ander kar geleen. Ons is dankbaar dat ons dit kon maak. Moet ik die afkondigings nog lees? Oké, goed. Die collectus is vandaag bestemd voor die kerk en die tweede collecte voor theologische opleiding. En dan is daar twee afkondigings op verzoek. Kom leer samen met professor William den Hollander over Christus en die ware tempel op 9 juli om 19:30 bij die kerk. Breng een vriend of familielid samen. Die Engelse uitnodiging sal op die kerkgroep verspreid word en daar sal na die tyd 'n ligte maaltyd en verversings beskikbaar wees. Die gemeente word gevra om die uitnodiging vir 4 mense wat jy ken aan te stuur. En dan wie weet hoeveel mense gaan opdaag. Oké, en alle seuns, jongmanne en ouers wat meer wil weet oor teologiese opleiding in die VGKSA, word hartelijk genooi na een inlichtingsvergadering, wat as die Heere wil, gehou sal word by die VGK Pretoria Maranatha op vrijdag 7 juli, ook om 7:30. Professor William den Hollander van die Canadian Reformed Theological Seminary sal ook toelichting gee oor die MDiv-programma by CRTS. Die sessie sal ook online aangebied word. Meer inlichting is beschikbaar bij broeder Gerard Hag van die deputaten Theologische Opleiding. Goed, ons mag die Heere vereer in ons eredienst. Dus die hele betekenis van die eredienst. Ons luister naar God en ons reageer op sy woord met ons sing, met ons gebed en met ons collectus. En zo vereer ons om. Zal ons ons aandacht op die Heere richt en daarvoor gaan staan. Ons beleid dat ons van God afhankelijk is. Ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Heer, Jezus Christus. Amen. Laat ons nou samen zingen, Psalm 145, vers 6, vers 10 en 11. Ons wordt oorweldigd door die goedheid van onze Heer. Ons mag leef vanuit die verlossing wat Christus vir ons gegee het. En daarom, as ons na die wet luister, breng dit ons tot skuldbelydenis, dat ons ons sondes eerlijk erken voor die Here en ook voor mekaar. En dat ons dan vervolgens na hom toe gaan met die bede van vergeving. En dit gaan ons vanochtend ook doen, ons gaan die wet lees, en dan lees ik een paar verse uit Psalm 51, en dan zing ons samen Psalm 51 vers 5 en 6, waarin onze verlangen uitspreek dat onze vaste geest ontvang om God voortdurend terug te dien en niet terug te vallen in die zonden. So we're now going to read the law of God, and we do that from the perspective that we have been saved by our Lord Jesus Christ, and that when we listen to the law, this brings us to true repentance, to acknowledge what we have done wrong, where we have broken his laws, and also it makes us flee to Christ, and that's why we also read some verses from Psalm 51 and sing that psalm. Dus ons lees nou die 10 gebooien. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig heen nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat mij haat, en ik bewijs barmhartigheid aan duizenden van die wat mij lief het en mijn gebooien onderhoud. Je mag die naam van die Heere, jou God, niet ijdelijk gebruiken, nie, want die Heere zal die een wat zijn naam ijdelijk gebruikt, niet ongestraft laat blijven. Nie. Gedenk die Sabbatdag, dat je dit heilig. 6 dagen moet je arbeiden en al je werk doen, maar die 7e dag is die Sabbat van die Heere, jou God. Dan mag je geen werk doen nie. Jij of jouw zoon, of jouw dochter, of jouw dienstknecht of jouw dienstmaagd, of jouw vee of jouw vreemdeling wat in jouw poorten is nie. Want die 6 dagen die Heere die hemel en die aarde gemaakt, die zee en alles wat erin is, en op die 7e dag het hij gerust. Daarom het die Heere die Sabbatdag gezien en dit geheilig. Eer jouw vader en jouw moeder, dat jou daar verleng mag worden in die land wat die Heere jouw God aan jou gee. Je mag niet doodslaan nie. Je mag niet echt breek nie. Je mag niet steel nie. Je mag geen valse getuienis tegen jouw naaste spreek nie. Je mag niet jouw naaste se huis begeer nie. Je mag niet jouw naaste se vrouw begeer nie. Of sy dienstknecht, of sy dienstmaagd. Of sy os, of sy esel. Of iets wat van jouw naaste is nie. En dan lees ons nou Psalm 51 vers 5, 6 en 7. Dit is die skuldbelydenis, want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd duur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u regverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. En dan vers 9 tot 11, die gebed om vergeving te ontvang. Ontzondig mij met hyssop, dat ik rein kan wees. Was mij, dat ik witter kan wees als sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap hoor. Laat die gebeente juich wat u verbrijzel het. Verberg uw aangezicht van mijn zondes. En delg uit al mijn ongerechtigheden. En dit is wat ons mag ontvangen als ons in Jezus Christus gloe voor die vergeving van ons zondes. Dan sê die Heere voor ons, jouw zondes is vergeven. Zo, laat ons nou dan daar die psalm zing, Psalm 51 vers 5 en 6.
Thank you.
Laat ons nou saam tot die Here gaan in ons gebed. Almagtige God, Hemelse Vader, Heilige God, ons dank U dat ons weer voor U mag verskyn. Dat ons ons mag neerbuig voor uw troon, uw heilige troon, en dat ons dit in die naam van Jezus Christus mag doen. Daar is geen ander naam wat ons kan aanroep om voor u aanvaarbaar te wees nie. Maar wanneer ons Christus' naam aanroep en in zijn naam naar u toe gaan en vergeving vraag, dan weet ons dat u luister. Ons dank u, Heere. Ons dank u dat ons, wanneer ons die wet hoor, dat ons niet hoef weg te kruip en weg te vlug nie. En ook dat ons niet trots voor u kan staan en denkt dat ons wel recht is nie. Maar dat ons in die naam van Christus vergeving kan vragen en eerlijk ons zondes kan erkennen. Heer, ons dank u dat daar een uitweg is. Want als ons zondes zou opstapelen en niet zou verdwijnen, dan zou ons dit wel weg kon wensen, maar dit zou niet werken. Dan was dit steeds daar. Als een geweldige muur tussen u en ons, en dan kon ons niet meer die leven ontvangen. Ons dank u dat u ons wil herstellen, die gemeenschap tussen u en ons, dat u dit wil terugbrengen, dat u dit gedoen hebt door Jezus Christus, door zijn offer aan die kruis. En ons dank u dat ons ook hier die psalm ontvangen heeft om ons bekering, ons vraag om vergeving, woorden te geven. Dank u dat u hier die woorden in ons mond legt, zodat ons dit kan gebruiken. En ons wil bid, Heere, dat wanneer ons hier die woorden zing en bid, dat ons dit oprecht zal doen. Want ons zien ook die gevaar dat ons maar net woorden herhaal. En dat ons maar net maakt zoals wat andere mensen in die kerk maken. Wil u ons daarvoor bewaren. Ons bid dat uw Heilige Geest krachtig in ons zal werken. En ons Christus zal wijs in al zijn grootheid en goedheid en genade. In zijn liefde. En dat hij ons zal helpen om eerlijk te wees wanneer ons voor u staan en ons zondes te erkennen. Heer, help ons om dit bij die huis te doen, op ons eigen en ook samen als gemeente. Dat ons nou dat ons vandaag weer voor u verschijnt, dit ook zo zal doen. Ons dank u, Heer, dat u vergeving aanbiedt en belooft voor allemaal wat naar u toekomt in nederigheid. Ons weet dat allemaal wat trots is, niet voor u kan bestaan, nie, maar dat allemaal wat nederig naar u toekomt en op Christus' werk vertrouwen ontvang zal worden met open arms. Ons dank u, Heer, en ons prijs u voor die overweldigende genade wat u voor ons geeft. Ons wil ook vragen dat u ons eredienst zal zien. Help ons om ons te concentreren, om te luisteren naar uw woord. Maak ons oren en harten daarvoor op. En help ons om dit te verstaan. Ook wanneer daar dingen gedoen is in een ander tijdperk van die geschiedenis. Dat ons nog steeds kan raakzien hoe u, ons God, diezelfde is. En dat ons mag leren hoe u vandaag in ons werkt. Wil u daardoor ons geloof opbouwen? Ons dank u en ons bid al jullie dingen in de naam van Christus, ons Heer. Amen. Ons gaan nou die Bijbel opmaken. En ons doen dit omdat die Bijbel die gezag heeft van Godse woord. Dat hij zelf dit, zijn geest dit uitgeasem heeft en mensen geïnspireerd heeft. Ons lees een paar versen uit Handelingen 4, maar daarvoor lees ons uit Deuteronomium 15. Om een beetje die achtergrond te kan verstaan. Deuteronomie 15 is ons eerste lezing, dan Handelingen 4, die laatste verse, en dan nog een paar verse uit 2 Korintiërs 9. So we'll read now from Deuteronomy 15, which is the background for the last verses of Acts chapter 4. En hier is nou een van die wetten waarin je kan zien hoe God voor zijn volk gezorgd heeft. Hij wou dat daar geen armoede onder zijn volk zou wees. En hij heeft hulle rijkelijk gezien. En nou gee hij ook een wet wat armoede zal voorkomen. Aan die einde van 7 jaar moet jij een kwijtschelding laten plaatsvinden. En dit is die zaak van die kwijtschelding. Elke schuldeiser moet kwijtschelden wat hij aan zijn naaste geleend heeft. Hij moet zijn naaste en zijn broer niet aanmanen, nie, want tot eer van de Heere is daar een kwijtschelding uitgeroep. Die uitlander, vreemdeling, mag jij aanmanen. Maar wat jij bij jouw broer hebt, moet jouw hand kwijtschelden. Maar er moet geen arme bij jou wees nie. Want die Heere zal jou rijkelijk zien in die land wat die Heere jouw God jou als erfenis zal geven om dit in bezit te nemen. Als jij net goed luistert naar die stem van die Heere jouw God, om zorgvuldig te houden al hier die geboeien wat ik jou vandaag beveel. Want die Heere jouw God zien jou zoals hij jou beloofd heeft, zodat jij aan baie nasies zal uitleen, maar zelf niet hoeft te leen nie. En je zal oor baie nasies heers, maar oor jou zal hulle niet heers nie. Als dat bij jou een arme is, een uit jou broers, in een van jou poorten, in jouw land, waar die Heere jou God jou zal geven, dan moet je jou hart niet verhard en jouw hand niet toehouden voor je arm broer nie. Maar je moet jouw hand wijd opmaken voor hem, en je moet gewillig gaan om leen, genoegzaam voor zijn behoefte, wat hem ontbreekt. Neem jou in acht dat daar in jouw hart geen slechte gedachte is nie, namelijk, die 7e jaar, die jaar van kwijtschelden is nabij, en jouw oog dan jouw armbroer skief aankijk, en jij om niks gee nie, en hij teen jou naar de Heere roep, en dit zonde in jou wordt. Jij moet aan hem gewillig gee, en jouw hart moet niet bedroefd wees als je aan hem gee nie, want te willen hiervan zal de Heere jouw God jou zien in al jouw werk, en in alles waar jij je hand aan slaat. Want die arme zal in die land niet ontbreken. Nie. Daarom geef ik jou bevel en zeg: jij moet jouw hand wijd opmaken voor jouw broer, voor die ellendige en die arme in jouw land. En dan hier is ons Handelingen 4, die laatste verse. Ons lees hier dus wat gebeurt wanneer Godse volk opnieuw vervuld wordt met die Heilige Geest. Dat is dan na die aanval, die arrestatie van Petrus en Johannes. En ons lees vanaf vers 32 tot vers 37. Laatst week het ons dus geconcentreerd op die eensgezindheid wat daar was. En nu kijken we ons naar die gevolg daarvan, die vrijgevigheid van die mensen. En die menigte van die wat gelovig geworden het, was één van hart en ziel. En die één het gesê dat iets van zijn bezitting zijn eigen was niet, maar hulle het alles in gemeenschap gehad. En met groot kracht het die apostels getuigenis gegeven van die opstanding van de Heer Jezus. En groot genade was oor hulle allemaal. Want niemand onder hulle was behoeftig niet. Want allemaal was bezitters van gronden of wat bezitters van gronden of huizen was, het dit verkoop en die prijs van wat verkoop is, gebring en aan die voeten van die apostels neergelegd. En aan elkeen is uitgedeeld volgens wat hij nodig gehad heeft. En Jozef, wie zijn bijnaam onder die apostels Barnabas was, wat als dit vertaald wordt betekent zin van vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, het een stuk grond gehad en dit verkoop en die geld gebreng en aan die voeten van die apostels neergelegd. En dan lees ons 2 Korintiërs 9 vers 6 tot 15. Later het daar toch weer armoede en nood gekom in Jerusalem. Daar was 'n groot hongersnood in Israel. En die gemeentes in Griekenland het toe 'n plan gemaak om 'n kollekte te hou en die geld vir Jerusalem te stuur. Dit is hoofdstuk 8. En dan in hoofdstuk 9 wys Paulus allerlei lesse daaruit. En ons lees nou vers 6 tot 15. Maar denk daaraan, wie spaarsamelijk saai, sal ook spaarsamelijk maai. En wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elk een gee, soos hy om in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewe lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees vir tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en almal. Terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Sien ons nou Psalm 81 vers 11 en 12. Vra van God wat jy nodig het, want hy skenk oorvloedig. Tekstgedeelte waarop ons dus focus is, vers 32, vers 34 en 35. En dit is de vervolg van die laatste stukje van vers 32. Nie een, die menigte was dus een van hart en ziel, en nie een het gesê dat iets van zijn bezitting zijn eie was nie, maar hulle het alles in gemeenskap gehad. En dan 34, want niemand onder hulle was behoeftig nie. Almal wat besitters van gronde of huise was, het verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê. En aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Na die preek, laat ons dan sing van Psalm 112. Die rechtvaardige ontferm en leen uit en God strooi sy gawes uit vir wie behoeftig is. Ook op psalm wat God sy goedheid en genade wys. Broers en susters en ons Heer Jesus Christus, ons was in die voorbije weke bezig om die tijdperk van die Gees te ontdek. Wat verander wanneer hy kom, wanneer hy uitgestort word en wanneer hy begin werk in mense. Laas week het ons oor die eenheid gelees en vandag lees ons oor die gevolge daarvan. Christene is lief vir mekaar en raak daarom vrygewig, offervaardig, mild om in die tekorte van ander te voorzien. Nou, dit is prachtig, en dit is opvallend. Christene het goed bekend gestaan in die stad Jeruzalem, omdat hulle so mooi naar mekaar gekyk het. Nou, dit stuur ook ons verwachtings natuurlijk. Wat kan ons verwag van die werk van die Heilige Gees in ons hart en in ons midden, in hierdie gemeente. Maar as jy daaroor denk, beteken dit natuurlijk ook, dat ons voete by die vuur gehou word, en ons die warmte begin voel. Wat maak ons met ons geld en besit? Is ons ook royaal, vrygewig? Kan mens vandag in ons land die ware volgelinge van Jezus ook hieraan uitken? Is jy en ek herkenbaar as vernieuwde mensen, volgelingen van die levende Heer Jezus Christus? Nou, dit is ook die thema vir die preek, geestvervulde volgelingen van Jezus word sigbaar. Hy maak ons vrygewig, dit is een vervulling van die wet, en dit is een oproep tot hartelijke dienst aan God. So we were busy in the past weeks to explore what it means to receive the Spirit and what happens when he starts working in people. And last week we were reading the first verse of this passage that we read today, that there was great unity, a sense of oneness in the church. And now we read about the consequences that Christians love each other and that they share from the from all the gifts that God has given them. And this, of course, is beautiful to see how it happened in the past. But it's also something that shapes our expectations. Like, what can we expect from the work of the Holy Spirit in our hearts? And can the followers of Jesus today be recognized in today's society? So the theme of the sermon is that the followers of Jesus who are filled by the Spirit will become visible. And the first part is he makes us, what is that in English? That we are generous. Yeah, he makes us generous. Okay, so die eerste gedeelte, hij maakt ons vrijgevig. Nou, dit gebeurt niet baie in die Bijbel niet, dat mensen in die kolleg geplaatst worden omdat hulle vrijgevig, royaal is niet. God heeft het wel in zijn wet beveel, Deuteronomium 15 en 24. Maar ons lees niet dat dit ook een praktijk geworden het. Nie. Lucas beschrijft dat dit in die kerk van Jeruzalem een praktijk was. En dit is specifiek de resultaat van die vervulling door die Heilige Geest in Handelingen 2 en 4. Die Geest van Christus brengt groot eensgezindheid in die gemeente. En dit is niet een natuurlijke ding nie. Want denk net, als mensen bij een genoeg groep of organisatie aansluit, dan kan hulle dit voor uiteenlopende redes doen. En dit kan op korte termijn al tot verdeeldheid leiden. Denk maar aan die oppositiepartijen in ons land. Dus één ding om die regeringspartij te verlaten en een groot uitdaging om eensgezind een alternatief te skep en om rechtig saam te stem oor ding. Nou, ware gelovigen sluit nie by die kerk aan omdat hulle eie belange ooreenkom met die belange van die ander mense in die kerk nie. Nee, die kerk is Gods initiatief. Hy bring mense tot bekering. Dit is een geweldige verandering, een radikale omkering van ons oortuigings, ons prioriteite, ons verlangens. Sondaars dien hulle eie belange. Maar Jezus het hulle daarvan bevry deur vir hulle sondes te sterf. Hy het die dood oorwin en hy leef en woon nou persoonlik in daardie mense wat sondaars was gewees. Sy gees verander ons harte en maak ons eensgesind. Nou, dit is dus die groot verandering wat in die gemeente gebeur vanweë die werk van God. Nou, die woord self, eensgesind, was nie een onbekende woord in daardie tyd nie. Onthou, Lukas skryf sy boek vir een Griekse man, Theophilus. En Theophilus was vertrouwd met die vriendskapsideaal van Aristoteles en Pythagoras. Hier die Griekse filosoof het gesê, rechte vrienden het alles gemeenskapelik. En hulle het een gees gehad. Hulle was eensgesind. En dit is precies diezelfde woorden wat Lukas nou hier gebruik oor die gemeente in Jeruzalem. En wat in die Griekse cultuur een mooi ideaal was, wordt werkelijkheid in die eerste christelijke gemeente. Nou, daar is mensen wat denken dat hier die leefgemeenschap nogal baie lyk soos communisme. Niemand het meer eie besit of eigendomsrechten gehad nie, maar alles was gemeenschappelijke besit. Nou, dit is toch nie juist die geval nie. Communisme ontneem jou eigendomsrechten. Dit is eenvoudig nie meer jou beslissing wat om daarmee te maak nie. Maar in Jeruzalem het die eienaars self besluit om een stuk grond of een huis te verkoop en die geld vir die kerk te gee om dit uit te deel. Dit was nie een verplichting nie. Soos vroeger monniken, ook vandag gebeur dit nog steeds wel denk ik, wat een gelofte van armoede afgeleerd. Die opgravings weet ons dat daar in diezelfde tijd een gemeenschap in Qumran was. En daar was dit vastgelegd en verplichtend om jouw bezittings aan die gemeenschap oor te dragen. In Jeruzalem het die mensen hun eigendom vrijwillig verkoop. Petrus zei ook voor Ananias in hoofdstuk 5, voordat jij dit verkoop hebt, was dit jouwne? En na die verkoop was die opbrengst tot jouw beschikking. In Jeruzalem was mensen in nood. Hulle het geen kos gehad nie. Weerewees bijvoorbeeld het in daardie tyd glad nie inkomsten gehad nie. En ook niemand gehad om hulle te beskerm tegen skuldeisers, tegen loan sharks en onrecht nie. Gelowiges het op daar die armoede en nood vrijwillig en spontaan gereageer, door die broeders en zusters meer liefde te hê as hulle eie besittings. Nie een het gesê dat iets van sy besitting sy eie was nie. Nou, dit was hulle eiendom, maar hulle het nie aan die besit vastgeklauw en dit vir hulle self opgeëis nie, maar dit beskikbaar gemaakt om in die nood van die ander te voorsien. En dit was ook nie so dat alles, alle eiendomme, op een slag van eienaar verander het nie, maar as daar behoefte was, het gelowiges van hulle besit afstand gedoen om in die behoefte te voorsien. Nou, Lukas beskryf dit as een konkrete voorbeeld van eensgesindheid. Dit was nie mooi woorde en mooi gedagtes nie, maar die eensgesindheid van hulle hart het oorgeloop in konkrete dade en mense het opofferings gemaakt. In daardie tyd was dit net soos vandag, dat geld en besit sekuriteit en mag verskaf het. En as jy daarvan afstand doen, dan maak jy eindelijk een duidelike statement. Jy getuig. My vertrouwe is nie in hierdie dinge nie, maar in Jezus. Hy sorg vir my. En daarom kan ek vrygewig wees en ander help. En ek vertrouw dat hy ook vir my in die toekomst sal voorsien. So the first part is about this church in Jerusalem where people were filled by the Holy Spirit and then became generous. Now, usually when people join a new organization, it doesn't mean that they all have the same mind. They can do that for different reasons. But this is a new group of people that exist because God is working in their hearts. And how does he do that? He changes sinners who only think of themselves, and he brings them together in the body of Christ. And now the Holy Spirit changes our hearts, and he gives us unity. We become of one mind, you can say. Now, this was, in itself, it was already known in the Greek culture. And the person that Luke is writing for is used to this word, this oneness. But now you suddenly see that it becomes a reality. It's not just a nice thought as it is in the philosophers' minds. So this becomes a reality in the first Christian church by the work of the Spirit of Jesus. Another thing that we can see, that this is not like communism where all the property is taken away from the individuals and it's just in a big pool and other people decide about it. But here there was a specific thing going on. The people who had property, it was their property, but they decided because of the need in the church to sell it and to make it available. They did it willingly, voluntarily. And that's a big difference with communism, as we know. And so this is a concrete example of generosity that Luke describes in the first Christian church. And it's a big statement of faith. By doing that, you're saying, well, my trust is not in these things. I don't find my safety, my security, and my property. But I find it in Jesus. And so when there is a need, I can contribute. And I trust that God will also provide for me in the future. The second part, this is a fulfillment of the law of God that we read in Deuteronomy 15. That is a fulfilling van die wet wat ons in Deuteronomium 15 gelees het. Vergelijk maar die mededeelzaamheid wat Lucas hier beschrijft in Handelingen 2 en Handelingen 4. Vergelijk het maar met Deuteronomium 15. Zien jij raak dat dit wat in Handelingen beschrijft wordt, door God voorgeschreven is in Deuteronomium 15? God heeft dit aangekondigd, dit was zijn wil. Vers 4 en vers 7, laat ons dit weer lezen. Maar daar moet geen arme bij jou wees nie, want die Heere zal jou rijkelijk zien in die land wat die Heere, jouw God, jou als erfenis zal geven om dit in bezit te nemen. Vers 7. Als daar bij jou een arme is, een uit jouw broers, in een van jouw poorten in jouw land wat die Heere, jouw God, jou zal geven, dan moet je jouw hart niet verhard en jouw hand niet toehouden voor jouw arm broer niet. En kijk nou, dit is precies wat in Jeruzalem gebeurt. Niemand onder hulle was behoeftig nie. Mensen het bezit verkoop en aan elk een is uitgedeeld volgens wat hij nodig gehad het. Voor het tijdperk was daar geen armes in die gemeente van Jeruzalem nie. Want andere lidmaten het voorzien in hulle behoeftes. Nou, als we nou naar Deuteronomium 15 kijken, dan zien we dat het begint met die oorvloed wat God oor hulle uitgestort heeft. Hij had die land Kanaan voor hulle beloven. En hulle het, als hulle nou hier die wetten ontvangen, het hulle op die punt gestaan om nou eindelijk, 40 jaar later, die land in bezit te nemen. Hulle gaan dit ontvangen. En die hele land Kanaan, met steden en huizen, wingerden en akkers, wijnpersen en dorsvloeren, skuren en waterbakken, was hulle eigendom. God had het over die 12 stammen verdeeld, zodat elke familie en elke gezin zijn eigen erfdeel gekregen. Een stukje grond waarop hulle graan, olijven of druiven of andere producten kon verbouwen, of met schapen en beesten kon teel. Almal het dus kon oes en inkomste gehad. Hulle kon met 'n redelike stuk grond begin om 'n bestaan te maak. Dis God se vrygewigheid, sy goedheid. Vanweë die oorvloedige seën van God, was daar aan die begin dus geen armoede nie. Nou, hoe het daar dan toch armoede gekom? Wanneer iemand nie genoeg inkomste gehad het nie, dit kon juist door ongeluk, siekte of een ander teenslag, aanhoudende teenslag zeker maar ook moeilijk door verkeerde beheer of luiheid, dan moest zo iemand begin geld leen. En zo het hy skulde gemaak en was verplig om dit terug te betaal. Daarvoor kon hy sy land of ander eiendomme as 'n onderpand gee. En God het geweet dat armoede sou kom. Hy kondig dit ook in Deuteronomium 15 aan. Daar sal altyd armes wees. Later herhaal Jesus dit ook. En God het daarom wette aan Israel gegee om dit hok te slaan. Omdat hy hulle bevry het en die land in besit gegee het, was dit sy wil dat hulle mekaar sou lief hê en beskerm. Hy het verbied dat iemand misbruik sou maak van die ongeluk of skuldsituasie of armoede van sy broeder. En om te voorkom dat iemand altyd 'n skuld sou hou, het God verskeie wette gegee. Een van was die Sabbatsjaar. En daarvan lees ons nou precies in Deuteronomium 15. Elke 7e jaar moes daar 'n kwijtskelding van skuld plaasvind. En so het God voorkom dat 'n man vir die rest van sy lewe arm sou bly en dat sy kinders ook niks gehad het nie. Daar was natuurlijk mense wat bietjie slim begin denk het en begin rekening hou met die naderende Sabbatjaar. Denk nou, dit is nou 2023, denk nou volgende jaar, 2024, sou die volgende Sabbatjaar wees. En nou kom my broeder na my toe en sê, kan ek geld by jou leen? Dan gaan ek natuurlijk denk van, as ek nou iets uitleen, krijg ek dit nie terug nie. Want ek moet dit volgende jaar kwijtscheld. Nou, God sê dit duidelik, hy spreek dit duidelik aan. En hy sê, ek wil nie hee dat julle berekenend raak en weier om te leen nie. Hy spreek dit precies aan in vers 9. Jy mag nie jou broer skeef aankyk en weier om te leen nie. Jy kan al denk hoe dit gebeur. Jy sien hom al kom. So. Kom seker weer iets leen. Nee, ek is nie lus daarvoor nie. En God sê, jy moet jou hand oopmaak. Maar daar was 'n situasie wat nog erger was vir 'n Israeliet en 'n gesin. Dit kon selfs gebeur dat 'n arm man homself verkoop het en 'n slaaf geword het, dalk selfs met sy vrou en kinders, om hulle skulde af te betaal. En dit is natuurlijk vir enige mense uitsigsloose situasie, want nou kan jy niks meer verdien om jou lewe weer terug te kry. Maar ook daarvoor het God voorsiening gemaakt. Na 7 Sabbatsjare, 49 jaar, moes daar in die 50ste jaar vrylating plaasvind van almal wat slaaf geword het. Dit was die jubeljaar. Elke Israeliet het sy vryheid teruggekry. En die land wat hy verloor het, sy erfdeel, moes in die jubeljaar terugkeer na sy stam en sy familie, wat oorspronkelijk die eienaars was. So het God alles weer gereset eindelijk. Nou, voordat ons teruggaan naar vers 4. Dit het dus alles begin met Godse vrygewigheid, Godse oorvloed, wat hy vir hulle gegee het. En door hierdie wette het God nou regverdigheid gevestig en Israel geleer om barmhartig te wees. Vers 4 en 5, daar moet geen arme by jou wees nie, want die Heere sal jou ryklik seën in die land wat die Heere jou God as erfenis sal gee om dit in besit te neem. As jy net goed luister na die stem van die Heere jou God, om sorgvuldig te hou al die gebooie wat ek jou vandag beveel. Armoede, hebzug, misbruik van mense, sou daarmee voorkom gewees het, as hulle maar sou geluister het naar die stem van hulle God. Maar dit het nie gebeur nie. Hulle het afgode gedien en God verlaat. Die profeteboeke, soos Jesaja en Amos, jy kan maar gaan lees, Jesaja 1, Amos 5, wys dat ongehoorsaamheid teenoor God groot gevolge vir die samelewing gehad het. Onreg en magmisbruik was normaal. Weduwees, wese, vreemdelinge en ander kwetsbare mense was regteloos en is deur die rykes uitgebuit. Wie ryk was, het die middele gehad om regtes om te koop en om die armes en ander mense sonder regsbeskerming te misbruik. Die profete het Israel skerp vermaan oor hierdie onregverdigheid wat in teenspraak was met Gods karakter en sy vrygewigheid. Hulle afgesonderde posisie, Gods heilige volk, het daarmee op die spel gestaan en hulle het dit in die ballingskap verloor. Nou, wie daar die achtergrond ken, en die Jode in Jerusalem was daarvan bewus, moes verbaas wees oor wat nou in Jerusalem gebeur het. Niemand onder hulle was behoeftig nie. Aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. In daardie tyd was daar geen armes in Jerusalem nie. Want ander lidmate het in die behoeftes voorsien. Deuteronomium 15 het dus, in elk geval vir 'n rukkie, werkelijkheid geword in die eerste christelike kerk in Jerusalem. Nou, Deuteronomium 5 het dus begin met Gods vrygewigheid, die beloofde land wat hy as erfdeel vir hulle gegee het. Maar die wet van Deuteronomium 15 was dus nie in staat om die harte van die mense te verander nie. En armoede en onreg het in Israël wortel geskiet. In Handelinge 2 en 4 sien ons dat God een nieuwe begin maak. Die vervulling van die Heilige Gees verander die harte van die mense, sodat hulle eensgesind is, vir mekaar omgee en hulle harte en hande oopmaak vir die behoeftiges in hulle midde. Ik ga net gauw weer een opsomming gee. So the second part, we see the background in Deuteronomy 15, that start the right page here. Yeah. So the generosity that we see in Acts chapter 2 and chapter 4 was already announced, and it was clearly God's will in Deuteronomy 15. Deuteronomy 15 begins with the many gifts that God has given to his people. They got their own country. They received each a piece of land of which they could live. So everybody was able to survive and have a good life in the new country. So there would not be any poor people. But it could happen that somebody was hit by all kinds of difficulties and there could be illness, there could be other difficulties that made someone poor. And then he would have to borrow money and put up his own land or property, other property, as a collateral. And so God gives them now these laws so that they would be just and fair and gracious to each other in such situations, that somebody would not take advantage of his brother who was in need. And for that reason, every 7 years, all the debts would be canceled. And even every 50 years, everybody who had become a slave or who had lost his land would receive it back and would be free again. So that was like a big reset button that God provided to bring situations back to normal and to end poverty. But now what you see is that this did not work out in Israel because they started worshiping idols and they only thought of themselves. When your relationship with God is broken and you run away from him, then your relationship with other people is going to suffer too. And so the rich people were taking advantage of the poor. And against that background, the situation in Acts chapter 2 and chapter 4 in Jerusalem was very special. It was like Deuteronomy 15 happening in real time. And so God made a new beginning through his Spirit by working in the hearts of people and making them generous and just and good to each other. And now the third part, heartfelt service to God, hartelijke dienst aan God. Want hier is nou natuurlijk die grote vraag, wat betekent hier die hoofdstuk voor ons? Lucas noemt concrete voorbeelden van vrijgevigheid. Het is niet maar net een mooie gedachte, ja kom ons weer eens vrijgevig, ja ons is lief voor elkaar niet. Maar dit was werkelijkheid. In die laatste verse van Handelingen 4 stelt hij Barnabas aan ons voor. Hij was een leviet wat een stuk grond bezitte. Hij had het verkoop en die opbrengst bij die apostels gebracht. En dit is natuurlijk die introductie, die inleiding tot hoofdstuk 5, waar Ananias en Safira diezelfde ding proberen te doen, maar met heel andere motieven. En dit is ook om Barnabas voor ons bekend te stellen, wat later een grote rol gaat spelen in die boekhandelingen. Hij gaat voor Paulus zoeken en hij gaat samen met hem op zending reizen. Nou, die naam Barnabas betekent bemoediger. En uit die staanspoor is hij inderdaad een bemoediger. De eerste ding wat we over ons horen. Hier die royale actie is sterker als enige woord. Hij moedigt met zijn daad andere mensen aan om diezelfde te doen. Nou, offervaardigheid was dus een werkelijkheid in Jeruzalem. Maar ongelukkig was dit tijdelijk. Die verkoop van grond en andere eigendommen het in één gemeente bij de Joden in Jeruzalem gebeurt. Maar ons leest niet dat het in die gemeentes wat uit die heidenen ontstaan het, ook gebeurt het niet. En ook in Jeruzalem werd het niet aangehouden. Later hadden ze zeker ook niet meer eigendommen gehad om te verkopen. En die land is getreft door een zwaar hongersnood. En die gemeente van Jeruzalem heeft toen hulp nodig gehad van die zusterkerken. Toen is daar een collecte gehouden onder die Griekse kerken. Ons leest daarvan in 2 Korintiërs 8 en 9. Nou, dit wijst voor ons dat die precieze manier waarop dit gedaan is, die verkoop van eigendom, tijdelijk was. En niet door God als een wet vastgelegd is. Maar die principe is blijvend. Wanneer die geest van Christus ons vervult, komt daar eensgezindheid. En denk ons niet meer aan ons eigen belangen niet. Maar ons zien in liefde naar elkaar om. Ons zorg voor die armes, behoeftigers en rechteloze mensen. Ons deel die gaves van Christus met elkaar. Niet net financieel niet, maar ook die liefde, vertroosting en bemoediging. Wat onszelf van Jezus uit die evangelie ontvangt. Geef ons voor elkaar. Laat ons die verandering raak zien. Wat die geest in ons bewerkt wanneer hij in ons komt wonen en ons hart te veranderen. Want dit is wat die geest kan recht krijgen. Die uitstorting van die geest verandert mensen wat hebzuchtig, gierig en onrechtvaardig is. Hulle bekeren hulle van zelfzucht, onrecht en misbruik. En nou gaan hulle in liefde voor elkaar omgeven. Dit gebeurt wanneer jij en ik door die geest vervuld wordt. Die beschrijving in handelingen moet ons tot verwondering brengen. Onthoud maar, als Jezus inderdaad opgestaan heeft uit die doden, als hij inderdaad op die troon in die hemel zit en ons alles gegeven, hoe moet jij en ik dan op aarde leven? Als hij geest ons laat opstaan uit die dood en tot bekering brengt, hoe wordt het zichtbaar? Wie vervuld is met die geest van Christus, wordt vrijgevig. En hij roept jou en mij op om offervaardig en mild te wees. Hij maakt ons gelijk aan Jezus. En dit betekent, zoals ons laatste week in Filippenzen 2 gelezen hebt, nederigheid en eensgezindheid, teerderheid en dienstbaarheid. God heeft dit reeds in ons midden gedaan. Daar is eensgezindheid, broederliefde, offervaardigheid en vrijgevigheid in ons gemeente. Laat die vervulling van die Gees wat ons ontvang het, een aansporing wees om hiermee aan te gaan en dit nog meer te doen. So the second part is gives us a concrete example of generosity. It's not just a beautiful thought, but it becomes a reality. And we see that in the life of Barnabas, who later will play a big role in the church in the book of Acts. And his name means encourager. Now, this was a great encouragement for other people to see his example. Not just words, but in deeds. They were inspired to do the same. And so this is what we see in the church of Jerusalem. It was a reality. But at the same time, you can also see that, unfortunately, it was temporary. It had happened in one church. You don't see it in the other churches. And even in Jerusalem, it did not last for forever. Later, the country was hit by a famine, and the church in Jerusalem needed the help from other churches. So that situation had changed. And this shows us that the examples that we read, the specific things that people did, okay, they were temporary, but the principle that we read here is lasting. When the Holy Spirit of Jesus fulfills you, when he fills you, there is unity in the church, and we stop thinking of our own interests, and we start looking after each other in love. We take care of those who are weak, who cannot defend themselves, who cannot take care of themselves. And we share the gifts of Jesus with each other. And it's not just finances. It also means the love, the compassion, the comfort that we receive from Jesus. We share that with each other. So let us be, in great astonishment about what Jesus can do in human beings when he fills them with his Spirit. When God changes sinners, they stop being greedy, thinking of themselves and being unjust, and they start loving others and treating each other with respect and justice. And this happens when you and me are filled with the Spirit of God. So when that comes out of the resurrection of Jesus, if Jesus has truly risen from the dead, if he is sitting in heaven and he is reigning over everything, how should we live on earth as his followers? If his Spirit changes us and lets us stand up, be raised from the dead, and brings us to repentance, how does this become visible? Then we also become generous, and we become like Jesus. So this has already started in our midst. We can be thankful for that. There is unity. There is brotherly love. There is the willingness to give. And let this fulfilling with the Holy Spirit be an encouragement for us to do it even more. Now, dit brengt ons bij die situatie in ons land. Hier die ding is belangrijk. Want ons kan dit allemaal raak zien, denk ik. Die economische situatie in ons land wordt moeilijker. En ons allemaal wordt eindelijk verleid om naar ons eigen belangen om te zien. Om securiteit op te bouwen. En het kan makkelijk gebeuren dat ons dan zo'n beetje minder vrijgevig wordt. Of ons kan zelfs gierig worden. Onze samenleving staat niet bekend om zijn Barnabassen niet. Maar dit is inhalige, corrupte regeringspersonen, wat dagelijks als voorbeelden aan ons voorgehouden wordt. En dit brengt ons in verleiding om machteloos te voelen, of cynisch te worden, of om maar zeker te maken dat ons in elk geval ons deel van die paai in handen krijgt. En dan staan ons integriteit en gehoorzaamheid op die spel. Ons heeft die geest van Christus ontvangen. Hij roept ons op. Hij roept ons om te leven vanuit die rijkdom en die teerderheid van Christus. Moet dus niet uit angst en bezorgdheid leven niet, en niet in die slaggat van gierigheid of hebzucht trap niet. En broers en susters, wie is eintlik ryk? Ek het reëlmatig mense ontmoet wat nie meer in armoede geleef het nie, maar middelklas mense was met goeie inkomste. Maar hulle het eintlik niks weggegee nie, omdat hulle steeds die ou mindset gehad het. Ek het nie genoeg nie, ek sukkel. Ek kan dit nie bekostig om iets vir 'n ander te gee nie, ek het dit self nodig. Dis 'n valkuil. Hierdie mense sien nie hulle rykdom raak nie, hulle denk net aan hulle self. En ons kan eintlik ook op die manier beginnen denk. As die Bybel van rykes praat, sien jy dan jouself in die spieël? Of denk jy aan 'n ander? Ons moet nie vergeet dat ons dikwels 'n ander as ryk persoon beskou, en eintlik nie onsself nie. Daar is altyd wel 'n ander wat meer het as ons. En alle mense raak ook eintlik gewoond aan 'n bepaalde vlak van inkomste. Ons ekonomiese situasie vir onsself word dan ons nuwe lewensstandaard, dis normaal. Ons voel nie ryk nie, maar net middelklas. Maar ons behoort by die rykes in die wêreld. Iemand het gesê, as jy een of meer krane met skoon stromende water in jou huis het, behoort jy by die rykes. Laat ons daarteen waak dat ons verantwoordelikheid om uit te deel aan behoeftiges wegskuif na ander mense wat volgens ons ryk is en onsself dan daaraan onttrek. Of dat ons denk dat ander in die gemeente wat meer het, meer moet gee. Onthou, die Gees van Christus maak ons eensgesind en hy maak ons harte vrywillig, mild en vrygewig. Vergelyking met ander mense is nie deel van daardie prentjie nie. Ons het dit in 2 Korintiërs 9 gelees, ek gaan dit nou nie verder uitwerk nie, maar vers 7 en 8 sê, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het een blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Wat een geweldige aansporing is dit. So when we look at the situation of our country, then it is easy for us to take a few steps back and to become less generous. We don't get great examples like Barnabas, but rather the opposite in our society. People who are just grabbing and stealing and thinking of themselves and enriching themselves. And that can make us, well, less generous or even feel powerless or cynical. Or we can start making sure that we get enough for ourselves. And then our integrity is at stake. So we have received the Spirit of Jesus. And he calls us to live out of the richness and the tenderness of Jesus. So we should not live out of fear or worry. And not be stingy or greedy. But we should live as generous Christians. That also relates to how we think of ourselves, whether we see ourselves as rich, and if we don't, then we can see, okay, we can always say, think that other people who have more should be giving and not us. But we are encouraged by 2 Corinthians 9, verse 7 and 8, where God says that we should be willing givers, and that he has the power and the willingness to give us more and more, whatever we need. Nou, tenslotte nog iets uit die praktijk van die gemeente in Handelingen 4, wat ons vandag, denk ek, kan help. Die christenen wat so ruimhartig gegee het, het die opbrengs by die apostels gebring om dit uit te deel. Die apostels het die verantwoordelikheid gehad om dit te verdeel volgens behoefte. En toe daar die werk vir hulle te veel geword het, het hulle diakens aangestel, Handelingen 6, wat door die Gees vervul was, sodat hulle op 'n verantwoorde wyse die behoeftes kon beoordeel en met liefde kon uitdeel. Nou, hierdie uitgangspunt bepaalt tot vandag die diaconale bediening van die kerk van Christus. Ons kiest diakens, wat vol is van die geest. En wat van die geest gaves, onderscheidingsvermoe en wijsheid ontvangen het. Om die geld op een verantwoorde manier uit te deel. Zodat er niemand in die gemeente met tekorten zal leef en ongetroost zal wees nie. Nou, ons gemeente het geen armoede. En het thans geen mensen met groot financiële tekorten nie. Binnen die gemeente het ons dus genoeg. Wat kan ons doen om buiten die kerk die liefde van Christus te wijzen? Galatiërs 6 vers 9 en 10 zegt ons: en laat ons niet moeg worden om goed te doen, nie, want op die rechte tijd zal ons maai als ons niet verslapt. Nie. Laat ons dan, terwijl ons geleendheid dit, aan allemaal goed doen. Maar die meeste aan die huisgenoten van die geloof. Nou, is dit niet in ons land juist die probleem niet? Hoe ons goed kan doen aan allemaal? Baie van ons het in ons privaat leven al andere mensen gehelpen. En dalk was dit voor jou een goede ervaring, maar dalk was dit ook een teleurstellende ervaring geweest. Je ziet dat mensen niet verder komen nie. Hulle hou me aan om te vragen. Hulle neem die verantwoordelijkheid niet. Je komt zelfs achter dat daar mensen is wat liegen waar hulle nooit en jou om die bos leidt. En jij komt ook achter, ja, maar mijn moeilijkheden als privaatpersoon is maar beperkt. Ik heb niet tijd of kundigheid om te bepalen of die persoon wat ik ontmoet rechtig hulp nodig heeft. En wat er hulp nodig is en effectief kan wees niet. En daarom gee ik dalk maar iets om mijn schuldgevoel af te koop. Maar maakt het rechtig een verschil? En dit kan leiden tot wat mensen noemen compassion fatigue. Vermoeidheid om te geven. Als je geeft en je ziet niet dat het zinvol is of resultaat heeft. Nie. Nou, nog steeds. 2 Korintiërs 9 vers 7. God het die blijmoedige geven lief. Hoe kan ons met een blije hart geven zonder om te verslap en ons achter ons muren terug te trekken? Nou, misschien dat iets uit die praktijk van Handelingen 4 ons kan helpen. Want als ons hiermee sukkel, kan ons dat ook niet als gemeente optreden om goed te doen. Ons heeft een gezamenlijke roeping om liefde, dienst en allemaal te bewijzen. Onder leiding van die diakens kan ons samen behoeftes raak zien en bepalen. Goede assessering doen of iemand rechtig hulp nodig heeft. Of maar net met allerhande stories komt. Diakens kan studie daarvan maken en leiding geven. Zodat ons nieuwe projecten kan beginnen om mensen buiten die gemeente te helpen. Zou dit ook niet goed wees als ons mensen wat ons kent naar die kerk kan verwijzen? En die diakens geleendheid geven om hulle te helpen, zodat daar die mensen kan ervaren dat ons als gemeente in die naam van Jezus helpt. En dit ondersteunt ook nog ons zendingroeping in die stad. In Jeruzalem hebben die gemeente goed bekend gestaan. Hulle leven uit die geest was opvallend. Liefde voor elkaar en meer nog liefde voor vreemdelingen laat mensen die vraag vragen. Hoe kom is hier die gemeente vrijgevig, terwijl onze samenleving zo zelfzuchtig is? Wat is die geheim? Nou, God heeft dit in die geschiedenis gebruikt om die licht van die evangelie helder te laten schijnen en nieuwe mensen bij die gemeente te brengen. Zo heeft die kerk gegroeid. So this chapter also gives us some help in our situation. If we suffer from what people call compassion fatigue, that we give and we don't see any effect, or we doubt whether people use our help in a good way, that can discourage us from giving and from doing it with a generous heart. And that's what God wants us to do, according to 2 Corinthians 9, verse 7. How can you prevent that? And maybe this passage gives us a key in our hands, because the people who sold their land and other property brought the money to the apostles, and they took care of the distribution. Later on, they appointed deacons, who are now also in our church, the ones who lead us in showing mercy. So what if we can function as a church under the guidance of the deacons then we have more capacity to determine if somebody really needs help. And maybe we can help in a better way. And that also would serve our calling to spread the gospel, because people might be able to notice that we as a church are serving others with the love of Christ. And that can make people interested and have them ask questions and bring them to the church. God has used that in the past. In conclusion, laat ons die Heilige Geest dank dat hij ons vrijgevig maakt. En laat ons in ons daden die barmhartigheid van ons Heer Jezus Christus zichtbaar maken. Amen. Laat ons samen God danken. Almachtige Vader in die hemel, Vader van alle vertroosting, ons aanbid u. Ons dank u voor uw groot vrijgevigheid, uw liefde wat u oor ons uitgestort heeft. U hebt in die Oude Testament voor Israël eie land gegeven, met akkers en allerhande manieren om inkomsten te krijgen. Oesten te ontvangen, u het hulle gezien en uw gaves oor hulle uitgestort. En hier ons dank u dat u samen met daardie bezit ook uw wil bekend gemaakt het, dat u wil heer, dat uw kinders vrijgevig en eerlijk en rechtvaardig is. Dat ons omzien naar die mensen wat zwak is en ook wat rechteloos is en hulle zelf niet kan verdedigen. Nie. En u wijst in uw woord dat ons aan concrete mensen moet denken als ons die woord liefde en vrijgevigheid gebruikt. U geeft voorbeelden van mensen wat vrijgevig was en mensen wat daardoor geholpen is. Ons bid dat u ons meer en meer vrijgevig zal maken vanuit die rijkdom van die liefde en teerderheid van Christus. En ons dank u, Heere, voor wat u al reeds in ons midden gegeerd en gedoen het. U woont met uw geest in ons midden. U verander ons. U maakt ons vrijwillig, vrijgevig, oorvloedig om goed te doen. En het is mooi om dit te zien, om daarvan ontvangers te wees en dan ook gevers en uitdelers te mag word. Heer, ons denk ook aan ons land en aan die wereld waarin ons leef. Ons lees in die nuus van mense wat slagoffers word van oorlog, armoede en onreg. Daar is duisende mense, miljoene mense wat op die vlug is en bescherming soek in ander lande. Daar is ook baie van hulle wat het nie maak nie. Hierdie week het omtrent 700 vluchtelingen by Griekenland verdrink toe hulle skip gesink het. Mense wat nou uw beeld geskapen is geïgnoreer en sonder respect en barmhartigheid behandel. Dit is een groot hartseer. Here, ons erken, ons raak gewoond daaraan, afgestomp, omdat dit so dikwels gebeur. En ons is ook beïnvloed door die nuus. As die nuus nie meer op so gebeure focus nie, vergeet ons ook. Ons bid dat u reg sal verskaf. Ons bid dat u die families van al die mense sal vertroos. En ons bid vir ander vluchtelingen ook, dat u vir hulle sal sorg. Ons wereld is so siek, ontwrig, doelloos en vol radeloze mensen. Gee troos door die evangelie van uw koninkrijk. Laat die licht van uw genade helder skyn, zodat mensen niet zonder Christus zal leef of sterven nie, maar met u verzoend zal worden. En die shalom, die vrede van Christus, mag ontvangen en deel kan wees van uw koninkrijk. Heer, ons dank u dat u een nieuwe wereld beloof het waar gerechtigheid woont. U waarborgt dit door die kruis en opstanding van Christus. En ons bid dat die evangelie van uw koninkrijk met groot spoed mag verspreiden en in geloof aanvaard zal worden. En ons bid dat uw koninkrijk spoedig zal aanbreken, zodat de einde zal komen aan die ellende. En dat u alles in allemaal zal wees, dat u de eer ontvang van uw hele schepping. En ons bid ook, Heere, dat u, totdat uw koninkrijk gekomen is, ons trouw zal maken en oorvloedig zal maken om goed te doen en die goedheid van Christus in die wereld te wijzen. Heer, ons dank u ook dat u in ons gemeente zoveel geeft. Ons dank u voor Max en Anna, wat hier die week hun verjaarsdag kon vieren. Ons dank u voor Max' rol in die gemeente, zijn verantwoordelijkheid als echtgenoot en pa. En ons bid dat u hem zal zien, ook in zijn nieuwe levensjaar. Dus dank u voor Anna, wat bezig is om te groeien, wat altijd zo opgewekt is. Dus dank u voor haar, ook in ons gezin en in ons gemeente. En ons bid dat u haar verder zal zien en haar geloof zal geven in Christus ons Heer. Heer, ons bid voor ons jong mensen. Vooral als hulle baie hard moet werken en min tijd voor hulle self het, als hulle onzeker is oor die toekomst, werksgeleenthede en werksekuriteit. Seën hulle, gee hulle rus, vrede in hulle harte en een vaste vertrouwen op u. En ons bid dat u vir hulle sal voorzien. Ons dank u ook, Heere, dat daar hierdie week een klassesvergadering gehou mag word. Ons broeder Jaco de Beer het examen aanzoek gedoen voor examen om predikant te kan word. Ons dank u voor zijn begeerte om predikant te word, voor die gaves wat u voor hem gegeet, voor zijn dienstbaarheid in die gemeentes in die Kaap. En ons bid, Heere, dat u zijn voorbereiding en ook die examen zal zien. En dat u ons zal verblijden met een goede resultaat. Ons bid voor die kerken in die Kaap, vooral die zendinggemeentes waar nog zoveel opgebouwd moet worden. En ons bid, Heere, dat u zien daarover zal geven, dat u goede leiders zal geven, dat u die gemeentes trouw zal maken in hulle dienst aan Christus. En dat u hulle zal helpen om in alles uit Christus te leven en niet op hulle zelf te vertrouwen. Geef dat hulle in hulle afhankelijkheid ook een voorbeeld kan wees voor ons. En dat ons daar die voorbeeld zal raak zien. En help ons om samen alles van u te verwachten. En ook tot u te bid voor alles wat nodig is in hulle gemeentes en in ons gemeente. Heer, ons bid al die dingen met groot dankbaarheid van wie Christus u ziet. Ons bid in zijn naam. Amen. Laat ons nou ons dankbaarheid aan die Heere wijs. En die collectus is bestemd voor die kerk en voor theologische opleiding. En tenslotte zing ons Psalm 146, wat heel duidelijk bezingt dat God omzien naar zwakkers en hulle teen onrecht beschermt. En hij roept ons om soos hom te word. Psalm 146, vers 5 tot 7.
prijzen en zij loven.
Ontvang die zegen van God en je mag in vrede weer huis toe gaan. Die Heere zal jou zien en jou behoed. Die Heere zal zijn aangezicht voor jou laat schijnen en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht voor jou verhef en aan jou vrede geven. Amen.